Bij een beroepsopleiding wil je mensen opleiden voor een beroepspraktijk zoals het echt is. Dus dat is dus met toegang tot heel het internet, de laatste AI, behulpzame collega's en andere hulpmiddelen. En je moet ook in staat zijn om te garanderen dat iemand die een opleiding behaald heeft, echt bepaalde kennis en vaardigheden beheerst die hij wanneer nodig in kan zetten. Bij de opleiding Business IT en Management van de Vlaamse Hogeschool hebben ze een mooi onderwijsconcept ontwikkeld dat hier recht aan doet. We gaan hierover in gesprek met docentontwikkelaar Paul Walraven. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Vonk Podcast. Ik ben hier te gast bij de opleiding Business IT en Management. En specifiek bij docentontwikkelaar Paul Walraven, betrokken bij het tot stand komen van de Virtual Action Learning methode en de implementatie of de vertaling hiervan naar de opleiding Business IT en Management bij Avans Hogeschool. Ik werd getipt op deze module, op deze methode door onze lector Brein en Leren Peter Verkoeien. Omdat jullie, Paul, hier een onderwijsmethode hebt die toch wel wat anders is dan een gemiddelde opleiding het insteekt. Eventjes om een tipje van de sluier te lichten voor de luisteraar. Studenten gaan veelal zelf op zoek naar kennis die ze nodig hebben voor echte opdrachten uit de praktijk. Dus jullie bepalen niet vooraf, hier is het boek, lees dat en pas het dan toe. We gaan er zelf naar op zoek. Ze leren vooral veel van elkaar, waarin niet de producten die ze opleveren worden beoordeeld, maar de feedback die ze aan elkaar geven daarop en hoe zij omgaan met andermans feedback. Dat is een heel belangrijk element. En ze moeten zelf bewijs verzamelen om aan te tonen dat ze bepaalde competenties beheersen, zonder dat jullie specifiek bepalen wat dat bewijs hoeft te zijn. Dus een praktijkopdracht hoeft niet specifieke elementen te bevatten die dan als bewijs dienen. Zij moeten zelf daarin hun eigen bewijs aanwijzen en koppelen aan wat ze moeten leren. Paul die knikt al een beetje van het ligt wat genuanceerder, maar daar gaan we het over in gesprek.
Precies.
Veel mensen zullen nu denken, nou oké, doen ze dan iets van programmatisch toetsen of project-based learning? Nee, het is echt een eigen methodiek of een eigen niet. Maar het is met anderen ontwikkeld, maar jij bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van die methodiek. Het heet de VAL-methode. Dat staat voor Virtual Action Learning. En ik ben super blij dat je me hier met mij over in gesprek gaat, Paul.
Ja, ik vind het ook leuk om er iets over te vertellen.
Kan je mij eerst eens meenemen in de opleiding Business IT en Management? Dus waar leiden jullie studenten toe op? En dan specifiek in deze fase van de opleiding, wat leren ze hier?
Ja, nou, wij leiden onze studenten op voor het profiel voor de opleiding Business IT en Management. En die opleiding houdt in dat onze studenten, nadat ze hier klaar zijn, processen kunnen analyseren, herontwerpen met gebruik van IT om zodoende te innoveren of processen te verbeteren.
En kan je iets van voorbeelden geven wat voor projecten er dan hier aan bod komen en wat zij daarin doen?
Ja, dat kan zijn een pakketselectie uitvoeren voor een ERP-pakket en dat implementeren. Daar advies in geven. Het kan ook zijn dat ze voor MKB-bedrijven applicaties maken in low-code platformen. In een low-code platform.
Help mij als leek?
Nou, de business IT en de BIM'er, zoals wij ze noemen, zijn niet de programmeurs.
Ja.
Maar ze kunnen wel scripten. Dus ze kunnen wel een niveau abstracter, zeg maar, dingen maken. Producten of applicaties waarmee bedrijven zich hun processen kunnen verbeteren.
Ja.
Of anders kunnen inrichten.
In de voorbespreking heb jij het onder andere, had je het over Mammoet onder andere dat voorbij kwam. Nog wat andere aansprekende namen. Kan je
duiden? Ja, we doen in jaar 3 nu waar deze module over gaat. Dus de module procesverbetering ook. Specifiek waar ik dan nu mijn tijd aan besteed is de module innovatie. En daar doen we opdrachten inderdaad voor Mammoet, voor Jan de Rijk Transport. Maar ook voor CM Payments, die bijvoorbeeld de kassasystemen op het circuit van Zandvoort bij de Formule 1 hebben draaien.
Ja.
Daar zijn we ook mee bezig.
En wat doen studenten dan voor zo'n kassasysteem?
Een voorbeeldje van een project voor die kassasystemen was dat CM graag wilde dat er een soort gamification werd doorgevoerd op haar kassa's.
Ja.
Waardoor de teams die die kassa's bedienen zien wat hoe ze presteren ten opzichte van andere teams op het circuit. En zo ook, zeg maar, proberen ook om sneller de drankjes en de broodjes die besteld worden door de klanten die in een lange rij staan, bij de klant krijgen.
Dat ze met elkaar gaan concurreren, die cashiers?
Die teams, want het zijn teams. Vaak teams. Okay, ja. Een paar aan de kassa en een paar die dan alles klaarmaken en klaarzetten. Maar ja, en door die gamification vinden ze het ook leuker. En zien ze ook, we staan nu tweede of de eerste. En daar zijn alweer allerlei dingen aan verbonden. Maar ja, onze studenten bedenken dan dat soort toepassingen. En in deze module dan, en maken over proof of concepts om ze dan ook daadwerkelijk aan te tonen dat het werkt.
Gaaf, mooi. Ja. En in deze fase van de opleiding, wat is de opdracht die ze moeten doen specifiek? Wat vraag je van ze in zo'n praktijkopdracht?
In zo'n praktijkopdracht, in de module innovatie hebben we een methode van Osterwalder, de Innovative Proposition Design methode.
Ja.
En met die methode, dat is eigenlijk een methode waarmee je kunt innoveren. En op het einde van de module moeten ze aantonen dat ze die methode in de praktijk kunnen toepassen.
Oké.
En dat kan in allerlei opdrachten zijn. Dus die opdrachten, die kunnen best divers zijn. En dat zijn ze ook in de praktijk. En we doen nu voor Mammoet wat opdrachten. We doen voor Jan de Rijk Logistics opdrachten. Maar die zijn echt wel verschillend van elkaar. Maar de basis is dat ze die methode gebruiken.
Oké. En een doorsnee opleiding. Die zou nu denken, oké, dit is een bepaald model. Dat moeten ze kennen. Uit welke onderdelen bestaat dat? Dat staat hier in het hoofdstuk. Ga het lezen. Maak wat kleine opdrachtjes. Dan ga ik je vertellen of je de opdrachtjes goed gemaakt hebt. En dan hopen ze dat ze het geïntegreerd toe kunnen passen op een praktijkvraagstuk.
Ja.
Jullie doen het anders. Hoe zorgen jullie ervoor bij zo'n complex praktijkvraagstuk dat studenten wel de benodigde kennis en vaardigheden hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan zo'n complex vraagstuk?
Ja, die kennis is vaak inderdaad, waar hou je die vandaan? Nou, die methode is natuurlijk de basis voor die kennis. Maar die methode gaat ook ergens over. Dus het wordt pas interessant voor een student als hij die methode ook in zijn context kan plaatsen. En kan bedenken van wat betekent die theorie nu in de praktijk. En als hij dat bruggetje goed kan maken, dan beklijft het beter. Dus dan is je eigenlijk meer aan het leren dan wanneer hij een boek leest over die methode die hem vervolgens niks zegt. En je kan pas vaak na een stage bij studenten valt het kwartje. Want dan denk je, dat bedoelt dus op school.
Ja.
En zo geldt dat hier ook. Dus wij maken kleine leerarrangementen die ze individueel moeten maken vanuit die theorie en die methode van IPD, van Innovative Proposition Design, die ze moeten leren. Maar ook verbonden aan de praktijk. Dus ze moeten direct ook in kleine stapjes die methode in de praktijk gaan toepassen. Daar maken ze leerproducten van. Die bespreken we een paar in de klas.
Yeah.
In een soort van editorial review. En net als bij een krant, dat de redactie 's morgens om 4 uur bij elkaar zit en 3 artikelen bespreekt en bepaalt welke zetten we op de voorpagina morgenochtend.
Ja.
Nou, zo doen wij dat ook. De expert bespreekt 3 producten gemaakt door de studenten, waar wij dan feedback op geven.
En kan jij een voorbeeldje geven van het type opdrachtjes dat in het leerarrangement zit? Want het zijn echt geen opdrachtjes die je standaard in een boek vindt. Het is vaak echt toegepast op die praktijk.
Ja.
Je had er vorige keer...
We hebben verschillende... Kijk, bijvoorbeeld BNR heeft een hele mooie podcastserie baanbrekende businessmodellen.
Ja.
Maar ja, die zijn vaak met deze methode ook ontwikkeld. Volgens mij hebben ze wel 60 afleveringen. Dus daar zitten hartstikke veel leuke voorbeelden bij van bedrijven die, zeg maar, op een andere manier bestaande processen analyseren en daarop vernieuwen en op innoveren. En een van die leerarrangementen is bijvoorbeeld, luister 3 van die podcasts en maak een samenvatting van max 1 à 4. En geef aan waar de methode goed is toegepast en waar die minder goed is toegepast. En ja.
En goed is toegepast in die podcast hebben ze het over een praktijkcasus.
Ja, dus, precies. Ja. En bijvoorbeeld beschrijven waar je elementen uit de methode terug ziet in die podcast.
Oké.
En het idee is dat ze, die valcyclus bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is dat we werken met een competentieprofiel, waarin de competentie van innovatie is beschreven. De tweede stap is, aan die competentie hangen wij leerarrangementen. Dat zijn die mini-opdrachtjes. Dat doen we eigenlijk voordat ze in de praktijk in een groepsopdracht nodig hebben, deze cyclus. Dus ze maken die leeropdrachten, dan plaatsen ze die in hun virtuele leeromgeving. In dit geval werken we met Brightspace en Teams.
Ja.
En binnen Teams gebruiken we feedback fruits om de spullen in te laten leveren. Vervolgens krijgen ze, als ze hun document inleveren, automatisch via feedback fruits 3 andere studenten en met hun producten aan hun gekoppeld, die ze van feedback moeten voorzien. Dus ze geven 3 andere studenten op dezelfde opdracht feedback op hun stuk.
Ja.
Dat doen ze dus allemaal in de klas. Klassikaal, ja, virtueel gebeurt dat. Op een gegeven moment zijn ze daarmee klaar. Hebben wij ook de deadline dichtgezet. Dan moeten ze op basis van de feedback die ze gekregen hebben, van de feedback die ze zelf gegeven hebben en de stukken die ze zelf gezien hebben van anderen, want daar hebben ze ook van geleerd, hun
stuk aanpassen.
Leerervaring echt maar, zeg maar, omzetten in verbeteringen van hun eigen eerste versie. Dan maken ze versie 2 en van die versie 2 gaan we dat 3 bespreken.
Ja.
In die editorial review.
En dus zij leveren zo'n opdracht in. Ze geven feedback aan elkaar. Ze krijgen feedback van anderen. Verbeteren hun product. En jullie hebben, vond ik, een mooi framework voor die feedback. Van hoe je daarnaar kijkt. Wat nou goede feedback is. Had je volgens mij 4 niveaus. Kun je daar iets over zeggen?
Iets meer. Maar okay. Die feedback hebben ze ook nodig op het einde. Om in ieder geval als een van de bronnen waarmee ze hun competentie kunnen aantonen. Het laagste niveau is compliment. Voor de ontvanger is dat heel fijn om een compliment te krijgen.
Ja.
Alleen voor jou als gever zegt dat niet zoveel over hoe jij, op welk niveau jij op die competentie staat.
Dus bijvoorbeeld, je hebt het goed gedaan.
Ja, dat zegt niks over jouw niveau. Tweede niveau is begripsbepaling. Of leesbewijs, sorry. Tweede niveau is leesbewijs. Dan komt begripsbepaling, dan aanvulling, verbetering en verrijking. En hoe hoger je zit, hoe beter jij die boven die stof staat. Dus als je elke keer feedback kunt geven aan andere stukken van andere studenten, waarin je elke keer aangeeft wat er ontbreekt, wat er aan fout is, wat er verbeterd moet worden en wat je mist. En misschien ook dat je andere theorieën uit andere domeinen erbij kunt gebruiken, waardoor het stuk beter wordt, verrijkt wordt. Ja, dan sta je boven die stof. En daarmee toon je eigenlijk aan de docent aan dat jij weet waar je het over hebt.
Ja.
En dat je dus ook die stof beheerst.
Ja, en die stapjes daarvoor. Dus je zegt, het eerste kan zijn, je hebt het gewoon goed gedaan. Het tweede is dat uit je feedback blijkt dat je het gelezen hebt, maar
precies,
je er inhoudelijk niks aan toevoegt.
Ja, derde is begripsbepaling. Dan vraag je eigenlijk een beetje om uitleg op bepaalde stukken, omdat je misschien iets niet begrijpt wat hij schrijft.
En
die laatste 3 niveaus, dus aanbevelen of aanvulling, verbetering en verrijking, dat zijn de 3 niveaus die je kunt gebruiken bij ons dan op het assessment als bewijslast.
Dat vind ik echt een hele mooie oplossing. Dat je inderdaad, daarmee toon je aan dat je echt boven de stof staat, begrijpt waar iets voor dient, hoe je toe zou moeten passen.
En we gaan niet meer, zeg maar, als je een klas van 24 hebt, bespreken we er dus 3.
Ja.
Die 21 andere, die gaan we niet lezen.
Ja.
Gaan we ook niet beoordelen. Dus het scheelt ons heel veel werk. In die zin dat we niet 23 of 24 dezelfde stukken moeten lezen. Want die stuk, als je die stukken gaat beoordelen, dan gaan ze toch proberen naar zo goed mogelijk stuk te halen. En dan, daar gebruiken ze dan vaak ook andere wegen voor dan alleen de eigen weg.
Ja.
Docenten zijn lui, dus de opdrachten zijn vaak hetzelfde, jaar in jaar uit.
Ja.
Die staan vaak op internet of die hebben ze van vriendjes van vorig jaar. Ja, en dan gaan ze hele stukken overnemen. En als wij die dan moeten nakijken, ja, dan zit je dus eigenlijk heel veel na te kijken. Allemaal hetzelfde. Als ze al dingen fout doen, schrijven wij met rood wat ze fout doen.
Ja.
Nou, mochten ze een onvoldoende halen voor een product, dan zou je ze herkansing moeten geven. Dan gaan ze alleen maar herkansen wat in het rood is aangegeven door de docent.
Ja, ja.
En de tweede keer moet ik het weer nakijken, zit ik eigenlijk mijn eigen werk na te kijken.
Ja.
Dus ja, wie leert er dan het meeste van? De docent. Want de docent moet elke keer aangeven welke dingen goed en niet goed zijn. En de student wordt alleen maar goed in verbeteren.
Ik vind het ook wel heel toekomstproof met alle AI-ontwikkelingen op dit moment.
Precies. En wij zeggen juist, gebruik die AI, die chat GPT. Gebruik die juist, alleen geef aan waar je hem gebruikt en wat je ermee gedaan hebt.
Ja.
Jouw werkgever straks gaat ook niet zeggen van ja, je moet alles zelf bedenken, Peter. Je mag niks van het internet halen. Dat zou raar zijn, toch?
Ja, precies. Dus zo'n eerste stuk zou bij wijze van spreken ook gewoon met AI geschreven kunnen zijn.
Ja, maar goed.
Als het dan wel jouw feedback is op andermans werk en je de feedback die je krijgt op dat stuk ook echt verwerkt en zinnige verbeteringen. En mooi.
En wat we ook nog doen met betrekking tot die feedback is dat we eigenlijk drie niveaus hebben. Of drie onderwerpen waarop de studenten feedback aan elkaar geven. Dat is allereerst de scherpte. In welke mate heb je je aan de opdracht gehouden? Studenten lezen tegenwoordig niet meer en dan leveren ze gewoon wat in. Maar opdrachtgevers die hebben vaak in hun opdracht specifieke dingen staan die ze echt gewoon zo terug willen zien. Dus als een opdrachtgever twee A4'tjes wil hij ook twee A4'tjes. En niet drie en ook niet twee of één. Hij wil er twee. Dus daar beoordelen ze elkaar op. En dan met het resultaat dat ze dus beter opdrachten gaan lezen en nauwkeuriger uit gaan voeren. De tweede is de diepte. In welke, hoe nauwkeurig en hoe volledig en ben je de diepte ingegaan met het stuk? Dat is dus de feedback die we beoordelen. Hè, op basis van die compliment, lezenbewijs, dat rijtje. En de derde is de wow-factor. Want wij vinden elk stuk wat een BIM'er produceert in een bedrijf moet een wow-factor hebben. Dus daar moet je gewoon je naam onder durven te zetten. Dat jij dat gemaakt hebt. Dus dat betekent dat je aan de layout, de vormgeving, ook gewoon aandacht besteedt. Telt ook niet mee, maar wij vinden dat eigenlijk een soort hygiënevoorwaarde.
En dit kan een reden zijn om bij de plenaire bespreking toch een product wel of niet op uit te kiezen.
Ja,
om
soms
het toch
kiezen we ook, hè, want feedback fruits genereert ook statistieken voor ons als docent. Wij kunnen dus zien welke stukken zijn er bijvoorbeeld het hoogste gescoord op de wow-factor. Welke het laagst, maar ook welke het beste aan de opdracht hebben voldaan. Dus qua scherpte het beste zijn. En qua diepte. Dus we kunnen ook daarin in zo'n editorial review makkelijk zeggen, oké, nou pakken we er eentje uit die eruit springt, die echt een wow-effect heeft. Nou, en dat laten op het scherm zien, werkt ook motiverend. Maar het werkt ook motiverend als jij dus geen wow-factor hebt, als jij daar heel laag op scoort, als we die op het bord laten zien. Want de volgende keer doe je dat niet meer. Dan zorg jij ook dat jouw stuk er gewoon goed uitziet.
Ja. En bij de beoordeling zeg je, kunnen studenten dit gebruiken, dus die feedback die ze gegeven hebben of hoe zij feedback hebben verwerkt in hun eigen dingen, dat kunnen ze gebruiken als bewijs bij de beoordeling. En kan je dan iets vertellen over hoe jullie überhaupt studenten beoordelen in dit semester?
Zeker. We werken met twee assessments, één in week 9 en één in week 19. Goed om te zeggen, misschien ook dat studenten echt wel langer de tijd moeten hebben dan één kwartaal om aan deze methode te wennen. Wij merken ook dat we zijn nu heel het onderwijs, 2025 proef aan het herontwikkelen.
Ja.
Dat we ook meer elementen van deze methode al in de eerste twee jaar eigenlijk moeten laten terugkomen. Wil je in jaar drie optimaal hiermee aan de slag kunnen?
Want je wilt ander gedrag zien.
Ja. En inderdaad, gedrag. Kijk, je moet eigenlijk het gedrag van de student zien als resultante van de actie docent-student. Dus een soort van touwtje gespannen tussen die twee. Met een vaste lengte. Als een docent naar voren gaat en in de lead is, gaat de student juist achterover leunen. Terwijl als een docent achterover gaat leunen, dan moet de student dus, als het touwtje vast aan elkaar zit, dan moet de student in de actie komen. En dan moet hij zelf gaan bewegen. En
De beoordeling.
Ja, de beoordeling. We hebben 2 assessments. 1 in week 9, 1 in week 19. Ze hebben eigenlijk naast die leerarrangementen die ze maken, hebben ze ook nog een groepsopdracht voor een echt bedrijf.
Of niet ook nog, die leerarrangementen zijn er zodat ze die opdracht kunnen doen,
ja,
toch?
Ja, die zijn eigenlijk als basis om die opdracht goed te kunnen doen. En die opdracht is een echt concreet project van een bedrijf in de praktijk. Daar mogen ze trouwens ook zelf hun voorkeur voor uitspreken. We laten ook die bedrijven pitchen welke opdrachten ze hebben.
Gaaf, ja.
Ook leuk, want dan zijn ze nog meer gemotiveerd, hè? Als ze hun voorkeur mogen opgeven. En naast die groepsopdracht hebben ze ook nog een individuele opdracht. Dan moeten ze eigenlijk ook dezelfde methode, maar dan in het klein bij een MKB-bedrijfje toepassen.
Minder complexe context.
Ja. En individueel. Dus, en die drie vormen eigenlijk de basis voor het assessment, waarin ze in 15 minuten voor hun eigen groep en voor 2 assessoren moeten aantonen welk niveau zij vinden dat ze staan op
op competenties die ze hebben voor 3 verschillende modules.
Ja, precies. Okay. En elke competentie is in 7 niveaus uitgewerkt. Je kunt het een beetje vergelijken met Bloom, die niveaus. En het gaat eigenlijk van kennis hebben van tot en met uiteindelijk het kunnen doen in de praktijk.
Ja.
In een complexe praktijksituatie.
En zij scoren zichzelf. Dus zij leveren bepaald bewijs aan op basis van A, de leerarrangementen, de feedback die ze gegeven hebben en hoe ze zelf zijn omgegaan met feedback. Bewijs aan uit de groepsopdracht en hun individuele opdracht. En zij proberen aan te tonen dat ze op specifieke competenties een bepaald niveau hebben bereikt,
klopt,
in een kwartier.
Klopt. En die niveaus die zijn vooraf bekend. Hè? Daar oefenen we ook mee met ze. Het is ook voor studenten moeilijk in het begin om bewijslast te verzamelen. Wat is in hun ogen bewijslast? Of in onze ogen? Hè? Want, wat willen die assessoren zien als bewijslast? Ja. Want het is veelgemaakte fout is de fout van wij van WC Eend. Adviseren WC Eend. Ja, dat is natuurlijk geen bewijs. Zeggen dat je goed bent, dat is geen bewijs. Dus wij willen ook echt gewoon niet alleen dat je goed bent, maar laten ook zien wat je gedaan hebt. Waaruit wij de conclusie kunnen trekken dat je het goed gedaan hebt.
Ja. En zo'n tussentijds assessment helpt heel erg om daar ook beelden
bij
te vormen.
Ja, maar ze doen dat assessment doen we ook per groepje, zeg maar. Dus die andere studenten uit dezelfde groep kijken mee en zien ook en leren ook van die ander, van het assessment zelf. Dus die zien ook wat die dan als bewijslast aandraagt. Oh ja, dat heb ik ook gedaan, dus dat doe ik de volgende keer. Op die manier. En we hebben ook om nog even goed te vertellen. Je hebt die 8 niveaus. En dan binnen die niveaus heb je ook de mate waarin je het aantoont.
Ja.
Dus je kan het enigszins aangetoond, gedeeltelijk aangetoond, grotendeels aangetoond of volledig aangetoond. En op die manier ga je ook met die verschillende bronnen om. Kijk, als iemand in zijn individuele opdracht het heel goed doet, ja, dat kan een toevalstreffer zijn. Ik zou graag dan ook zien dat hij het in de groep laat zien.
Ja.
Dus dan moet hij uit minimaal wel twee bronnen bewijslast aandragen.
Ja, en dus ook bij je oordeelsvorming. Als zij vinden dat ze een bepaald niveau hebben, een bepaalde competentie, dan zeg je zelden dat heb je niet behaald. Maar zeg je meestal, ik vind niet dat je dat voldoende hebt aangetoond.
Ja, dat kan. En het kan best zijn dat je het hebt. Je hebt het 1 keer laten zien, maar nog niet 2 keer.
Ja.
En het kan best zijn dat je in een andere context het nog niet kan. Dus we zeggen niet dat je het niet kan, maar we zeggen alleen, je hebt dit niveau wel aangetoond.
Ja, precies.
En,
mooi.
Dan is het ook heel makkelijk, stel dat je wil herkansen, om samen met die student af te spreken. Oké, wat moet je nog doen om het wel aan te tonen?
Ja.
In plaats van, wat kan je nog niet? Dus een andere manier is meer met een groene pen schrijven dan met een rode pen.
Heel mooi. En ook wat je bij veel opleidingen hebt, is zij zouden het beroepsproduct integraal beoordelen. En dan vervolgens in een reflectie van verantwoorden kijken naar de individuele bijdrage. Maar bij jullie, je draait eigenlijk om. Een individuele student die probeert te argumenteren waarom hij een bepaalde score heeft op verschillende competenties. En daarin mag hij niet het groepsproject of de uitslag daarvan inbrengen. Want dat is niet wat hij gedaan heeft. Hij moet specifiek wat hij in dat project heeft bijgedragen.
Ja. Klopt.
En, overleggen.
En omdat je, omdat die weet van tevoren, of ja, eigenlijk meer halverwege komen ze daar wel achter.
Ja.
Meestal weten ze dat aan het begin nog niet. Dat daar is ook die A van action van. Als jij dus dingen doet, levert dat bewijslast op. En die bewijslast kun je aanvoeren. Mee, op het einde, als om je competentie aan te tonen. Dus als je niks doet, heb je geen bewijslast. Kun je niks aantonen. Als je weinig doet, kun je ook weinig aantonen.
Ja.
En als ze dat eenmaal doorhebben, gaan ze dus ook veel harder werken. Hoeven wij ook niet als politieagent achter ze aan te zitten dat ze moeten gaan bewegen. Nee, dan gaan ze zelf de lead nemen. En omdat ze ook voor echte opdrachtgevers werken... Ja, in een echte praktijkcontext is het ook veel motiverender voor ze. Doordat die opdrachtgever daar ook baat bij heeft. Als ze goede dingen opleveren.
Ja, mooi.
Ook al worden ze op die goede dingen door ons niet beoordeeld. Door die eindproducten.
Nee, precies. Maar, want zij doen natuurlijk ook... inhoudelijke dingen. Ze passen die modellen toe die je wil dat ze leren en kunnen toepassen. Die kwaliteit ervan, die telt natuurlijk wel mee. Die op een bepaalde manier zou je die willen weten.
Zeker.
Maar in die 15 minuten lijkt me ook niet echt dat daar ruimte voor is. Dus hoe heb je dan wel...
Nee, maar die 15 gevoel. Minuten is natuurlijk... je kan in 15 minuten heel veel vertellen. Kijk naar deze podcast.
Ja.
maar... En laten zien, want we willen ook bewijslast zien. Hè? Niet alleen maar dat ze het vertellen. We willen ook bewijslast zien daarvan. Die is natuurlijk opgebouwd uit wat ze in die 19 weken gedaan hebben. Maar in die weken, tijdens die 19 weken hebben wij natuurlijk ook gewoon meegedaan met ze als coach. Ja. Dus wij hebben dat proces van dichtbij meegemaakt. Alles wat ze laten zien is eigenlijk voor ons geen, is niet nieuw.
Nee, precies.
En wij daardoor kunnen we ook heel goed inschatten of ze echt iets zelf gemaakt hebben en of ze dat niet gedaan hebben. Dus als ze met dingen nieuwe dingen tijdens het assessment komen, weten we wel. Ja, dat heb ik helemaal niet gezien tijdens het proces.
En je weet welke wat ze hebben opgeleverd voor de opdrachtgever. Je bent denk ik ook bij de presentatie geweest of niet voor
ook
de.
Dat.
Dus het gesprek met de opdrachtgever uiteindelijk heb je ook...
We organiseren ook een postersessie middag voor de individuele opdrachten. Dus waar ze die aan elkaar presenteren met hun opdrachtgevers erbij.
Dus jullie coaching gedurende het hele half jaar helpt je ook om dat assessment goed te kunnen duiden. En het verhaal dat die student daar...
En dan hebben we drie modules, waarvan twee inhoudelijke modules. Data science en innovatie. En de derde module is de BIM vaardigheidsmodule. Ja. En die vaardigheden heb je zeg maar nodig om die twee, om die opdrachten in de praktijk te kunnen doen.
Ja.
Dus ook om die theorie van innovatie en de praktijk en van data science in de praktijk te kunnen brengen. Dus dan moet je denken aan adviesvaardigheden, verandermanagement, sourcing, architectuur, dat soort.
Al die dingen toon je aan in je daadwerkelijk project.
Ja.
Mooi. Het is voorbij gevlogen.
Oh, ja.
En een kans nog eventjes voor jou. Als je dit totaalconcept nou hebt. En je knipt het een beetje op in stukjes. Of je kijkt naar waar jouw drive of passie echt zit hierin. Waar zou jij van hopen dat meer collega's daar door geïnspireerd door raken. Of er iets overnemen. En heb je dan tips voor hoe ze dat zouden kunnen oppakken?
Ja, ik denk dat dicht bij de wereld van de student te blijven. Van de context van de student. En ook een stukje co-creatie, dat kan ook al vanaf jaar 1 ingebracht worden. Dat ze zo snel mogelijk met de praktijk in aanraking gebracht worden. Met dingen die ertoe doen. Dus niet met een casus die weer in de la van de docent verdwijnt. Of nog erger, daaronder. In het ronde archief. Want dat weten studenten ook wel. Dat merken ze meteen. Maar echt opdrachten die, ook al hoe klein ze ook zijn, ook toegevoegde waarde hebben ook voor de opdrachtgever.
Mooi.
En studenten kunnen heel veel. En zeker als je ze ook bij het onderwijs zelf betrekt. Dus als je ze op elkaar feedback laat geven, dat is ook heel waardevol. Daar leren ze heel veel van namelijk. Want je moet als je aan moet geven wat goed is en wat niet goed is aan een bepaald stuk, moet je dus ook de theorie kennen.
Ja, ja, en vind ik heel mooi dat jullie feedback doet ertoe. Je neemt het op in de beoordeling. Ja. En,
Jos Baten is hier ook op gepromoveerd. En zijn Een stuk heet ook The Power of Peer Feedback.
Dus dat is een belangrijk onderdeel. Het belangrijkste onderdeel van het concept misschien wel.
Ja.
Paul, super bedankt.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb jij ook een tof onderwijsidee? Of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de Vonk Onderwijs Innovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl. Je kunt je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.